Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing is uit Lucas 9, de versen 18 tot 36. Het thema van deze dienst is Christus heerlijkheid. Mededelingen namens de kerkraad. Zondagavond 17 maart organiseert jeugdvereniging Pro Christo de jaarlijkse jongeren- en ouderenavond. Alle gemeenteleden zijn uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Op deze avond staat verbinding met elkaar centraal. Het thema zal zijn navolging in dienen. Aanvang direct na de middagdienst. U allen bent van harte welkom. Woensdag is er weer biddag. Dan zullen er twee diensten zijn. De middagdienst begint om 14:30 en de avonddienst begint om 19:30. Aansluiting naar de avonddienst is er verkiezing voor ambtsdragers. De kerkraad nodigt u van harte uit om de dienst te bezoeken. Er zijn twee collectes voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas, de emeritiekas. De uitgangscollecte is voor het bouwfonds. We zingen nu de schoolpsalm, psalm 133, de versen 1 en 3. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 95, daarvan de versen 1 en 2. Wij mogen vanmorgen in de Bijbel de Heer Jezus ontmoeten in zijn koninklijke heerlijkheid. En dat nog voor zijn lijden en sterven. Laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 95, vers 1 en ook vers 2, waar we daar ook over zingen. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goden kan schenken. Wij mogen ons nu onder het gezag stellen van de wet van de Heere God. Die wet die klaagt ons aan. Elk gebod is een beschuldiger voor ons. We staan schuldig tegenover de geboden die de Heere ons heeft gegeven. Maar de Heere wil ook verlossen en redden. En wij mogen dan op Christus zien en ze in geloof zeggen: Hij is mijn heil alleen. Door de verdiensten aan het kruis. We zingen daarover met Psalm 35, daarvan het eerste vers in antwoord op de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. De God van de bevrijding, verlossing. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, gedachteloos, leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Zullen we samen bidden en danken. Heilige en verheven God, u die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Vader wilt zijn. Wij komen tot u. Nu u ons hier hebt samengebracht, Heere, in uw huis en we van u het leven ontvangen om de dienst hier in de kerk of ook thuis mee te maken. Heere, wij willen u danken dat u ons hier samenbrengt en dat u die heilige en verheven God naar ons wilt omzien. Heer, wij zijn immers zondaar. Mensen die zo onheilig zijn. Die zo diep en diep aards zijn geworden. Aan de aarde verbonden. Zo weinig gericht op u, vaak. Zo weinig met de dingen van u bezig. Zo weinig u zoekend in ons gebed. Heere, we danken u dat we vanmorgen door u zijn uitgenodigd om hier als gemeente in de kerk te komen. En u zet ons daarmee ook stil, Heer. U roept ons een halt toe. In de gang van ons leven. Dat het zo altijd maar weer door kan gaan. Die malle molen van ons bestaan hier op aarde. En dan bent u daar. En dan mogen we tot rust komen hier aan uw voeten, Heer Jezus Christus. Dan schenkt u ons vanmorgen ook weer uw woord. Dat mag zo open gaan en we bidden hier om de leiding van uw Heilige Geest. Dat we het ook zullen begrijpen waar het om gaat. Het is vanmorgen misschien niet zo'n gemakkelijk gedeelte waar we bij stilstaan. Maar Heer, u geeft het ons opdat we u de Heilige, de Heerlijke zouden zien en zouden aanbidden. Heer, wilt u ons daartoe brengen? Als u het spreekt in ons leven, ik ben uw heil alleen. Dat wij daar dan in geloof op mogen antwoorden. Ja, Heer Jezus, u bent mijn heil alleen. Heer, daar hebben we uw Heilige Geest voor nodig, want dat doen wij vanuit onszelf niet. Wij kiezen altijd weer voor onszelf. Voor ons eigen bestaan, voor het feit dat we zelf de controle hebben over ons leven. Wij willen ons niet onder uw gezag stellen, Heer Jezus. Wij willen ons niet in gehoorzaamheid navolgen op uw wegen, de wegen die u zelf ons voorgaat. Heer, schenk ons uw geest. En wilt u door alle weerstanden heen breken die er aan onze kant zijn. Geef toch, Heere, dat we onze ogen mogen slaan op u, de Christus, de van God gegeven verlosser en van u al onze hulp en al ons heil zouden verwachten. Heere, we willen ook bidden voor elkaar. U weet hoe we vanmorgen de kerk hier zijn binnengekomen. Heere, u kent onze nood. Onze zorgen. U weet af van onze ziekte. Heer Jezus, u weet ook van ons verdriet. Misschien juist ook wel in deze dagen. Heer, we mogen bij u schuilen toch. Wilt u voor ons een schuilplaats wezen, Heer? Waar ons hart zijn toevlucht kan vinden. Waar het getroost en gesterkt mag worden. Waar het gericht mag worden op de dingen van u en van uw koninkrijk, dat komt, Heer. Richt onze ogen op u. En op de voltooiing, de verheerlijking van alles. En geef, Heer, dan dat we ook met de geestelijke nood tot u de toevlucht mogen nemen. Wanneer er in ons zoveel vragen leven. Of dat nou ook wel voor ons zal zijn en zal kunnen. Of wij daar wel bij zouden mogen horen. Of we dat ons wel zouden mogen toe-eigenen. Heer, wilt u ook dan ons tegemoetkomen? Wilt u ons met uw liefde te sterk worden, Heer Jezus? En wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest? Opdat alles wat in ons is, alle stemmen die in ons leven, alle vragen die in ons leven, stil mogen worden. En we u mogen liefhebben met heel ons hart en met heel onze ziel. Met al onze krachten. Heren, wij willen bidden voor de kinderen in de gemeente. Wilt u bij hen zijn, heren? Ook als ze straks wellicht naar de parel gaan, wees u bij hen en ook bij de leiding daar. Wij bidden nu voor een ieder die ook in deze dienst een taak heeft gekregen om voor te gaan in het dienen. Bidden jullie voor de organist, de koster, de ouderlingen en de diakenen? Heer, wij willen bidden voor degene die oppassen op kinderen. Wij bidden u voor hen die thuis de dienst meebeleven. Wij danken u voor de mogelijkheden die er ook wat dat betreft zijn. Heer, we kunnen het missen om in de kring van de gemeente aanwezig te zijn en ook onze broeders en zusters te ontmoeten. Maar we danken u dat we op deze manier ons verbonden mogen weten aan elkaar. En Heer, zegent u ook dat gedeelte van de gemeente dat wellicht op zondag hier niet meer kan komen vanwege ouderdom of ziekte. Maar wees u hen nabij, Heer. Heer, wij bidden u voor de komst van uw koninkrijk over heel deze wereld heen. Heer, wilt u uw rijk uitbreiden? Laat de verkondiging van uw woord ook op deze dag voortgang mogen hebben op al die plaatsen waar u mensen hebt uitgezonden in uw wijngaard. Heer, wij bidden u voor het werk van zendelingen. Wij bidden u voor het project van zending dat ook namens onze kerken mag gebeuren in Thailand. Heer, waar het soms zo moeilijk is, wilt u met uw geest daar werken, Heer. Wilt u mensen naar uw troon leiden door die geest en naar uw voeten, Heer Jezus Christus. Wees u met gemeentes die leven in gevaar en in bedreiging. De bedreiging van vervolging en verdrukking. Wanneer gemeentes klein zijn geworden, misschien nog maar ten nauwe nood samen kunnen komen. Heer, wij bidden u om een opwekking. Wilt u mensen toevoegen? Ja, Heer, u doet dat toch. U doet toch elke dag opnieuw worden er toegevoegd aan die menigte die niemand tellen kan en die eenmaal zalig zal zijn. Heer, wilt u dat ook op deze dag doen? Heer, wij willen u bidden of u ons zo hier in Veenendaal ook uw zegen wil geven. De kerken hier in Veenendaal. Wij bidden u voor het werk in de poster. Als ook daar vandaag weer uw woord verkondigd wordt. Heer, geef dat het vruchten mag dragen. En wilt u zo naar onze gebeden horen. Die wij tot u opzenden, Heer. We doen het in afhankelijkheid en in het besef dat wij niet verdienen dat u naar ons zou omzien. Maar we pleiten op de genade van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zijn verdiensten aan het kruis. Heer, hoor ons. Om zijn wil alleen. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit Lucas 9, vanaf vers 18 tot en met 36. Lucas 9 vanaf vers 18 tot en met 36. We leven in de lijdenstijd. En we willen vanmorgen stilstaan bij een geschiedenis waarvan ik altijd heb gedacht, wat betekent dat nou precies? Wat heeft dat nou mij, ons te zeggen? Niet zo'n gemakkelijke geschiedenis, de verheerlijking op de berg. Het zal ook wel wat uitleg nodig hebben, gemeente, dat zeg ik u maar vast straks in de preek. Maar ik hoop dat u dan met uw Bijbel open dat wil volgen zo. Zodat we de schatten die ook hierin liggen mogen opdiepen. We lezen Lucas 9 vanaf vers 18 en willen aansluitend zingen uit Psalm 20, de versen 1 en 3. Psalm 20, vers 1 en 3. De hemel scheurt open. Het gebeurde toen hij, de Heer Jezus, in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hen: wie zeggen de menigte dat ik ben? En zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper. En andere Elia. En weer andere dat een van de oude profeten is opgestaan. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei: de Christus van God. En hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zouden zeggen. En hij zei: de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. En hij zei tegen allen: als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelfs schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. En het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. En zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker waren geworden, zagen ze zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen ze de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En ze zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat ze gezien hadden. Tot zover. We luisteren vanmorgen naar Lucas 9, de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. En ik lees met u vers 30 en 31. En ziet, twee mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. En zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Het thema voor de preek is Christus heerlijkheid. Christus heerlijkheid. Die heerlijkheid, dat is allereerst dit: hij vervult Gods belofte. En ten tweede, hij alleen verlost. Dus Christus heerlijkheid, hij vervult Gods belofte en hij verlost. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in de schemer van de avond lopen vier mannen een berg in Galilea op. Welke berg het is geweest, dat weten we niet. Misschien is het een van de toppen van de machtige Hermon geweest. Het gebergte dat tussen in het noorden, tussen Israël en het huidige Syrië ligt. Of misschien is het wel de berg Tabor geweest, die wat meer in het midden van de toenmalige provincie, de noordelijke provincie Galilea lag. Welke berg het ook is geweest, Jezus bevindt zich nog altijd daar in het noorden. Maar dat zal niet lang meer duren. Want juist een aantal dagen geleden, 8 dagen eerder, had hij er voor het eerst openlijk over gesproken. Dat hij straks op weg zou gaan naar Jeruzalem. De Zoon des Mensen, zo hebben we het gelezen, moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood worden en op de derde dag worden opgewekt. Maar nu, op deze avond, loopt Jezus een berg op. En achter hem aan komen 3 van zijn discipelen. Petrus, Johannes en Jacobus. We komen die discipelen vaker met z'n drieën tegen. Zo waren het deze 3 discipelen nog maar kort geleden ook geweest, die er getuigen van waren geweest dat de Heer Jezus dat dochtertje van Jairus had opgewekt uit de dood. Lees erover in Lucas 8. Alleen zij waren erbij geweest. En straks in Gethsemane, waar de Heer Jezus zeer angstig zal zijn en zal bidden tot zijn vader, dan zijn het opnieuw deze 3 discipelen die er getuigen van zijn. Waarom deze 3? Nou, dat is gissen. Lijkt erop in ieder geval dat zij getuigen zijn, getuigen worden gemaakt doordat ze het zien, oor- en ooggetuigen, doordat ze het horen. Getuigen op de momenten dat er iets van Jezus heerlijkheid, van zijn goddelijkheid, de meest heilige momenten zichtbaar wordt. En dat is nu dan ook weer aanstaande. Ze lopen achter Jezus aan de berg op. En gemeente, je voelt aan, als het zo gaat, als Jezus alleen die 3 discipelen meeneemt, dan staat er iets te gebeuren. Maar aanvankelijk gebeurt er nog niks. Want Jezus gaat die berg op om te bidden. Nou ja, dan gebeurt er natuurlijk wel wat. Het heeft ons natuurlijk wel heel wat te zeggen, dat de heiland naar momenten zoekt om te bidden. De evangelist Lucas, die tekent ons bij uitstek Jezus als iemand die voortdurend in gebed is. Het begon ook aan het begin al van de schriftlezing. Lucas is de enige die dat bij de belijdenis van Petrus, die ook in andere evangeliën voorkomt, zo optekent. Dat hij zegt, en het gebeurde toen hij in persoonlijk gebed was. En ook op andere plaatsen in het Lucas-evangelie kom je dat zinnetje telkens weer tegen, dat Jezus in gebed is. Nou, zo ook hier. Jezus zondert zich af in de avond. Hij gaat die berg op om te bidden. Hij zoekt het aangezicht van zijn vader. Kennelijk heb je dat dus nodig. Gemeente, als de Zoon van God het aangezicht van zijn vader voortdurend zoekt, ja, dan hebben dus al Gods kinderen dat nodig. Dat kan toch niet anders. Dan zouden de discipelen dat ook moeten doen in navolging van hun meester. Maar bij hen gaat het ook nu weer anders. Want we treffen Jezus biddend aan. Hij worstelt voor het aangezicht van God. Daar op die berg, in gebed verzonken. Want het duurt niet lang meer of hij gaat zijn lijdensweg in. Naar Jeruzalem. Maar de discipelen, ze slapen. In slaap gevallen. Net zoals het over een tijdje ook in Gethsemane zal gebeuren. Waar Jezus hen dan ook die scherpe vraag stelt. Kunt u nou niet 1 uur met mij waken? Nee, ze kunnen het niet. Ook hier niet. Ze zijn er weliswaar bij, maar ze zijn er toch eigenlijk niet bij. U begrijpt wat ik bedoel. Ze haken af. Misschien herken je het wel. Je bent erbij, maar eigenlijk toch ook niet bij. Omdat het je maar zo weinig lukt, gemeente, om met aandacht de Heere te zoeken. En misschien val je ook wel eens in slaap, terwijl je aan het bidden was. Kunt u nou niet 5 of 10 minuten met mij waken? Misschien goed om jezelf er dan maar toe te brengen en te dwingen om van de week biddag te houden. Terwijl Jezus bidt tot zijn Vader in de hemel, zijn de discipelen in slaap gevallen. Maar dan opeens gebeurt het. Als Jezus daar zo ligt te bidden en te worstelen voor het aangezicht van God, dan verandert opeens zijn aanblik. De aanblik van zijn gezicht en zijn kleren, die wordt blinkend wit. Die knielende, biddende man, gemeente, daar gebeurt wat mee. Die wordt opeens opgericht. En het wordt een stralende gestalte. De hemel gaat open. En Jezus die krijgt iets terug van die hemelse heerlijkheid die hij ooit verlaten had toen hij geboren werd in Bethlehem. En het is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Want je merkt dat de evangelisten zoeken naar woorden. Ja, om het te omschrijven wat hier gebeurt. Lucas die zegt dat heel Jezus' aanblik gaat blinken. Matthäus die vertelt dat zijn aangezicht straalt als de zon. En Marcus heeft het erover dat Jezus zijn kleding zo wit wordt als sneeuw. Zo wit, zegt Marcus, als geen wolbewerker het maken kan. Ze proberen het maar wat te vergelijken, maar u voelt wel aan, eigenlijk schieten al die vergelijkingen nog tekort. De gemeente, wanneer mensen oog in oog komen te staan met Gods stralende heerlijkheid en heiligheid, ja, dan is dat met geen pen te beschrijven, dan moet je zoeken naar woorden. En dan gebeurt er nog iets. Want uit die open hemel, waar dat licht uitschijnt en waar Jezus helemaal in dat licht is, zelf dat licht is. Uit die open hemel komen 2 mannen naar hem toe. Het zijn Mozes en Elia. Ook zij bekleed met goddelijke heerlijkheid, staat er. En dan gaan ze met elkaar in gesprek. Ziet u het voor u? Die 3 heerlijke gestalten. Hemelse heerlijkheid. Jezus, Mozes en Elia. 1 en al glans en glorie. 1 en al licht en luister. Maar wat heeft ons dat nou te zeggen? Wat heeft het nou te betekenen? Er zijn soms van die gedeeltegemeenten waar je je afvraagt. Wat kan ik er nou mee? Het is goed om die vraag te stellen. Wat zegt het mij? Om zo je Bijbel te lezen. Om te zoeken naar de boodschap, de toepassing voor jezelf. Wat zou hier de toepassing moeten zijn? Nou, gemeente, in eerste instantie is wat hier gebeurt niet meteen voor ons bedoeld. Zeker, staat niet voor niks in de Bijbel, het staat er zelfs 3 keer in. Net als die gelijkenis van de zaaier, of de 4 akkers waar we vorige week naar luisterden. Ook in Matthäus, Marcus en Lucas geeft aan dat het belangrijk is. Maar wat hier gebeurt is in de eerste plaats van gemeente bedoeld voor Jezus zelf. Je kunt het zien als een goddelijk gebeuren waar wij inderdaad aanvankelijk buiten staan. Wat niet over u en mij lijkt te gaan. Zo heerlijk, zo heilig. En wat is dan de betekenis voor Jezus? Waarom krijgt hij hier even weer die hemelse gestalte? En waarom komen Mozes en Elia naar hem toe om met hem te spreken over zijn lijden en sterven? Want dat is het gespreksonderwerp, vers 31. Mozes en Elia die verschenen in heerlijkheid en ze spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Ze spreken met Jezus over zijn sterven, over die weg die hij moet gaan naar Jeruzalem toe en dat zal uitlopen op zijn kruisdood. Met even tussendoor. Mozes en Elia die spreken met Jezus daarover. Over de dood dus. Mag ik u eens vragen? Spreekt u wel eens over de dood? Praat je wel eens met je geliefden over het sterven en over de eeuwigheid? Doe je dat als man en vrouw? Doe je dat met je bejaarde ouders? Met iemand die weet, ik ben chronisch ziek. En er komt een moment dat het einde zal aanbreken. Weet je, dat is een onderwerp wat voor ons vaak niet zo makkelijk is om over te praten. Dat kan heel gevoelig liggen. Misschien vind je het ook wel lastig, omdat je weet, als ik daarover begin met iemand van wie ik hou, dan komen meteen de tranen. Dan stokt het gesprek al meteen, dat lukt eigenlijk helemaal niet. Misschien heb je het ook wel niet geleerd van huis uit om over dat soort dingen te praten. Dat altijd maar een beetje gevoelig lag, dat daarover werd gezwegen. Maar gemeente, zou het nou niet goed zijn? Ja, nog dieper. Hoort het nou niet bij de navolging van de Heer Jezus Christus, bij ons geloven en belijden? Als we zeggen, gemeente, te geloven in het eeuwige leven, dat belijden we toch, elke zondag? Als we zeggen dat Christus is opgestaan en dat zijn opstanding de overwinning over de dood betekent. Hoort het er dan niet bij, gemeente? Dat de dood geen taboe is, taboe onderwerp. Maar dat je erover praat. Dat moest Hiskia toch ook doen. Toen de profeet Jesaja bij hem gekomen was. Bereid uw huis. Want u zult sterven. Gemeente, zouden we het niet moeten doen? En is het misschien zo dat je er zelf tegenop ziet om dat bijvoorbeeld met je ouders te bespreken of met je naasten te bespreken. Maar dat als je er eenmaal aan begint blijkt dat die ander eigenlijk wel heel fijn vindt. Want bij het klimmen van de jaren kan dat toch ook veranderen. Zouden we elkaar niet geestelijk bij mogen staan, moeten staan? Zouden we niet met elkaar in gesprek moeten zijn over de vraag, wat is nou eigenlijk je eeuwige bestemming? Als het zou komen. Misschien wel opeens. Hoe nemen we straks afscheid van je? Wat mag er doorklinken tijdens de begrafenis? Ja, dan mag je elkaar toch wijzen op Christus ook. De overwinnaar op zonde en dood. Die de goede herder is. Die zelfs al ga je door een dal vol schaduwen van de dood. Je wil lijden. Je wil vertroosten met zijn stok en zijn staf. En die het zelf heeft gezegd. Ik ben de deur. Wie door mij naar binnen gaat, die zal behouden worden. En die ook heeft gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven. Weet je wat hier gebeurt? Op deze berg is allereerst bedoeld voor Jezus zelf. Mozes en Elia komen met hem praten. Over de dood. over zijn sterven, zijn heengaan, om hem te versterken. We zongen het net, hè? Want God zal uit zijn hemelwoning hem sterken op zijn smeken. Dat is wat hier gebeurt. Mozes en Elia. En hoe wordt Jezus dan versterkt? Nou, juist doordat de hemel open gaat. Want de weg die Jezus zal gaan, gemeente, dat is maar niet een menselijke weg. Jezus is maar niet straks een slachtoffer van de omstandigheden van dat moment. Het is niet maar zijn lot dat hij aan het kruis gaat sterven. Het is ook niet een gerechtelijke dwaling alleen maar dat hij onschuldig ter dood wordt veroordeeld. Het gaat ten diepste niet om mensen. Nee, gemeente, hier op deze berg wordt nou zo duidelijk. Jezus wordt gesterkt, wordt pastoraal bijgestaan door Mozes en Elia. Juist doordat hij herinnerd wordt dat hij zijn weg gaat. Omdat het de weg van God is. Dat de weg van zijn lijden en sterven uiteindelijk een weg van heerlijkheid zal worden. Want hij zal opstaan. Hij zal de dood gaan overwinnen. Jezus wordt hier gesterkt doordat hij weer eraan wordt herinnerd. Aan wat zijn missie, zijn zending is. Dat hij door de Vader in de wereld gezonden is. Opdat hij die wereld niet veroordelen zou. Maar opdat hij zou behouden. De Vader heeft het hem in handen gegeven. Om te gaan verlossen. Hij is gestuurd als het lam. Dat straks als slachtoffer zal sterven. Zoals Lucas het straks ook zal opschrijven in Lucas 10 vers 22. Waar Jezus het zelf zegt. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Het ligt allemaal in zijn handen. Het is op hem gelegd om middelaar te zijn. Om verlosser te zijn. Hemelse verlosser. God en mens beide. Een worstelend mens op aarde, biddend. Maar ook een hemelse, heerlijke persoon. Gods heerlijkheid die vlees is geworden. De gezondene van de Vader. Het is dan ook niet toevallig dat het nou juist Mozes en Elia zijn. Die hier met Jezus spreken over zijn heengaan. Ik zei net, met dat heengaan wordt Jezus sterven bedoeld. Maar er wordt nog wat meer mee bedoeld. Dan alleen maar dat. Het is in onze vertaling niet meer zo goed zichtbaar. Maar er staat hier een woordje voor dat heengaan. Letterlijk de exodus staat er. De uittocht. Jongens en meisjes, jullie weten wel. Exodus, dat is een Bijbelboek. Het tweede Bijbelboek van de Bijbel heet Exodus. Waarom heet dat Bijbelboek zo? Nou, dat is omdat het in dat Bijbelboek gaat over de uittocht. De exodus. Wat betekent dat? De uittocht van het volk Israël uit Egypte onder leiding van Mozes. De Heer verloste zijn volk uit de slavernij van Egypte. En hij bracht hen door de woestijn heen naar het beloofde land Kanaan. En Mozes die stond aan het hoofd. Maar dan komt er nog een exodus. Nog een uittocht. Jezus zal zijn volk gaan bevrijden. Hij zal hen gaan uitleiden uit de macht van de slavernij, van de afgoden, van de zonde. Om hen te zetten in de vrijheid van de kinderen van God. In de vrijheid van het leven door zijn geest. En Jezus zal zijn volk gaan bevrijden uit de duisternis van de dood. Het volk Israël werd ook tot leven geroepen en daarvoor ontvingen ze de wet tijdens die woestijnreis. Mozes ontving hem en hij moest hem aan het volk geven, de wetgever, opdat ze daardoor zouden leven. Maar gemeente, wat de wet niet kon doen, schrijft Paulus dan in Romeinen 8. Dat heeft God nou gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden. En hier zie je dat. op de berg van de verheerlijking. Jezus zal de vervulling zijn van de wet. Het is allemaal in zijn handen gelegd. Dus niet zomaar dat het Mozes is. En het is ook niet zomaar dat het Elia is die hier met Jezus spreekt. Want de naam Elia is in het Oude Testament, en was en is ook in het Jodendom, verbonden met de verwachting van de Messias. De laatste woorden van het Oude Testament, profeet Malachi. Daar lees je dat. Daar profeteert Malachi als de stem van God. Zie, ik zend tot u de profeet Elia. Voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. De dag van de volkomen verlossing is dat. De dag waarop God alles recht zet. Waarop zijn vrede en gerechtigheid volkomen wordt. En gemeente, daarom staat die naam van Elia, die is eigenlijk verbonden met de wederkomst van Christus. Met dat het rijk van God zal komen en dat het eenmaal ten volle zal komen. En dat het hemels Jeruzalem zal neerdalen. En Elia is als het ware de voorloper. Dat was Johannes de Doper. Johannes de Doper was gekomen. In een van de andere evangeliën legt Jezus dat ook uit aan zijn discipelen. Maar dan komt met Jezus dus dat koninkrijk. De voltooiing. Gemeente, Mozes en Elia, dat is eigenlijk terugkijken. Mozes, de bevrijding van God. En het is vooruitkijken. De bevrijding tot Gods heerlijkheid. Daar gaat het naartoe. Dat is de exodus. De uittocht. Nou, dit gesprek met Mozes en Elia is nou voor die biddende en worstelende mens Jezus een voorbereiding. Het is voor hem tot troost, tot bemoediging. Nu hij hier vlak voordat hij de Via Dolorosa inslaat, de weg van het lijden, Mozes en Elia spreekt en zo herinnerd wordt aan zijn hemelse zending en roeping. Ja, hij zal ook overtreffen wat God in het Oude Testament al is begonnen te doen. Wat je daarin al kunt terugvinden, al is het daar nog maar beperkt en voorlopig. Gods bevrijding, de verlossing van zijn volk, het is in zijn handen gelegd. En Jezus weet, ik ga de weg van het lijden. Ik zal verstoten worden en ze zullen me slaan. En ik word aan het kruis genageld. Wat zal die lijden, gemeente? We zullen het gaan zien in deze lijdenstijd. Maar hij weet, ik doe het voor al degenen die van mij zijn. Het is Gods verlossing die komt. En dan kom ik bij het tweede, want hij verlost. Want gemeente, wat heeft deze geschiedenis nou betekenis voor u en voor mij? Als het in de eerste plaats bedoeld is voor Jezus. Maar het staat toch niet voor niks in onze Bijbel? Wat leer je er nou vanmorgen van? Wat neem je er nou mee, van mee? Anders dan dat het dus goed is om met elkaar over die vraag van het sterven en de eeuwigheid te praten. En dat God alles in de handen van Jezus heeft gelegd. Mag ik het wat anders vragen? Waarom moeten nou eigenlijk die drie discipelen mee die berg op? Goed, zij worden na afloop door Jezus gemaand om niets te vertellen aan de anderen over wat ze op die berg hebben meegemaakt. Wat ze hebben gezien en gehoord. En Lucas vertelt dat ze dat ook niet hebben gedaan. Ze vertelden niemand iets van wat ze gezien hadden. En dat is gemeente omdat de tijd van Jezus, van de openbaring van Jezus' heerlijkheid, er nog niet rijp voor is. Die tijd is nog niet gekomen. Misschien is dat ook wel de reden dat het er maar drie zijn die hier die berg op gaan. Wat vertrouwelijk moet blijven, dat bespreek je in zo'n klein mogelijke kring. Maar als het voor Jezus is bedoeld, waarom zijn er dan getuigen nodig? Waarom staat het nou drie keer in de Bijbel? Nou gemeente, dat is omdat wij leven na Jezus' opstanding en hemelvaart. Omdat wij leven en terug kunnen kijken Ook door het werk van de Heilige Geest, Pinksteren, die ons het evangelie van Gods genade en liefde doet verkondigen. En die Geest die maakt dat wij nou naar Jezus mogen leren kijken. Ja, als inderdaad de verheerlijkte. Die ook eenmaal komen zal. Dat hij daarvoor de weg van zijn lijden is gegaan. Dat hij alles tot volheid zou brengen. We zijn de lijdenstijd ingegaan en in die weken van lijdenstijd zijn ervoor bedoeld dat we terugkijken naar de weg die Jezus is gegaan. En ook dat we vooruitkijken. Exodus. Uittocht. En wat is nou de betekenis daarvan voor u? Want in deze weken mogen we doen wat een lied zingt. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. En wat ontdek je dan? Nou is het niet vooral dit. Dat het ons moet gaan om Jezus alleen. Dat blijkt ook uit wat er volgt. Petrus en die andere twee discipelen die worden op een zeker moment wakker. En met dat ze hun ogen opslaan worden ze verblind door die hemelse heerlijkheid die ze daar zien. En als Petrus dat dan allemaal zo even meemaakt. En dan op een zeker moment ontdekt dat het gesprek tussen Jezus en Mozes en Elia ten einde loopt. Ja, dat kun je soms ontdekken, hè, als je met elkaar staat te praten. Misschien ook straks in de hal wel. En een buitenstaander die zou dat dan zien, hoe een aantal mensen met elkaar aan het spreken zijn. Dan kun je op een gegeven moment zien van, hey, nu gaat het gesprek zo meteen stoppen. En dan gaan ze uit elkaar. Hè, iemand zet al een stap. Je hoort, nou, het allerbeste dan. Dat soort dingen. En je weet nou, dat is het einde van het gesprek. Petrus die ontdekt, het is het einde van het gesprek tussen Jezus en Mozes en Elia. En dan grijpt hij in. Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Wat is zijn gedachte? Nou, gemeente Petrus die wil het Loofhuttenfeest vieren. In de woestijn tijdens de uittocht, de Exodus uit Egypte, woonden de Israëlieten in hutten en tenten. En om daaraan terug te denken, had God de opdracht gegeven dat jaarlijks in Israël het Loofhuttenfeest gevierd moest worden. Gebeurt nog steeds, dan bouwen de Joden hutten, een beetje zoals jullie jongens en meisjes dat misschien wel doen. Dat je een hut bouwt van kleden, van stokken. En daar verblijven ze dan 8 dagen in. Om eraan te denken, wij hebben ooit ook, onze voorouders hebben ooit ook in tenten gewoond toen ze op reis waren naar het land Kanaan, vanuit Egypte. En het is dan ook het feestgemeente van Gods voorzienigheid aan de ene kant, dat God heeft gezorgd toen en daar terugkijken. En het is ook het feest, het Loofhuttenfeest van vooruitkijken. Van het heil dat komt, van dat Elia komt. De voorloper van de Messias. Nou, het lijkt erop alsof Petrus het snapt. Wat hier gebeurt, Mozes en Elia. Dat is Loofhuttenfeest voor Petrus. En hij wil het vasthouden. Hij vindt het zo bijzonder wat hier gebeurt. Hij wil er geen afscheid van nemen. Laten we het een tijdje vieren. Laten we tenten maken. Maar dan heeft hij nog niet gezegd. Of er komt een wolk. En die overschaduwt de discipelen. En de schrik slaat hen om het hart, gemeente. Want even raakt Gods heilige aanwezigheid. Vuur en damp, wolk. Even raakt Gods luister en glorie ook hen aan. En ze schrikken, want ze weten, daar kunnen we niet voor bestaan. Dit is iets tussen God en zijn zoon, iets zo heilig, zo hemels, zo heerlijks. En uit de wolk klinkt een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En opeens is alles verdwenen. Vers 36, toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. Het is voorbij. Wat betekent dat? Nou, alle aandacht moet dus op Jezus vallen. Gemeente, voor de oren van de discipelen klinkt die hemelse stem van de Vader. Dit is mijn geliefde zoon, dit is hem. Luister naar hem, laat je door hem leiden. Schenk je aandacht aan hem, aan de weg die hij zal gaan, de Via Dolorosa. Ja, Petrus, ga maar kijken. Bij het kruis. Ga maar kijken ook, na 3 dagen. Bij het graf. En je zult Gods glorie zien. Zijn heerlijkheid. Luister naar hem. Kijk, gemeente, wat Petrus nog moet leren, dat is dat Gods glorie komt. Maar dat je dat... dat hij wel komt langs de weg van het lijden. Jezus moet sterven. En tot die tijd moeten ze hun mond er ook over houden. Dat het ten diepste toch een weg van overwinning is. Maar de tijd is nog niet rijp. En dat betekent voor ons, gemeente, dat je het heil van Christus, zijn overwinning, de glorie, delen in zijn glorie die hij belooft, mogen spreken over het sterven en het dan mogen hebben over eeuwig heil. Dat je dat daar alleen maar zo over kunt hebben en dat je het niet anders kunt ontvangen dan wanneer je als zondaar knielt bij het kruis. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze 7 zinken mijn gedachten, ja, en dan gaat het nog door, hè. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar woudt lijden. Kijk dat. Dat is nou Christus' heerlijkheid. De weg die hij wilde gaan. Uit pure liefde voor zondaren. Ook voor jou, voor u, voor mij. En daarom, Petrus, je weet niet wat je zegt. Houdt de heiland nou niet langer op? Oh ja, we lijken zo vaak op Petrus. We willen ook Gods glorie beleven en ontvangen, maar dan zonder dat het je wat kost. Petrus moet leren, wil de glorie komen, wil er van gerechtigheid en van vrede en herstel sprake zijn. Wil het inderdaad Exodus worden en een hemels Kanaan worden. Wil er volkomen bevrijding zijn voor Gods volk. Volkomen verheerlijking. Dan moet hij eerst sterven. Opdat hij de straf, de vloek zou dragen. Die wij niet kunnen dragen. Opdat wij van die toren bevrijd zouden worden. Doordat hij hem gedragen heeft. Dat hij zo die deur zou worden. Dat hij zo het leven zou zijn. Ook voor hem, voor Petrus. En dan zegt u, ja, maar hoe krijgt dat nou betekenis voor mij? Hoe dan? Nou, wat zegt God zelf? U moet uw Bijbel lezen. Kijk, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Hoort u zijn woord, gemeente? Hoort u hoe hij alles in Jezus' handen gegeven heeft? En hoe hij ook u tot leven wil wekken? Dat je zou delen in die hemelse glorie. Dat je ook in zijn heerlijkheid zou komen. Hoort u zijn woord? En geloof je hem op zijn woord? Kijk, Jezus is de meerdere Mozes. Hij neemt de zijne mee op reis, een Exodus. Op weg naar, ja, zeg maar Elia, naar het hemels Kanaan, de wederkomst. En die zijne, weet u wie dat zijn? Dat zijn zij die het woord hebben gehoord. En het hebben ontvangen en aangenomen. Ja, die hun vertrouwen zijn gaan stellen op Jezus. Het vlees geworden woord van God. Het is een ieder die zich eraan uitlevert. Die het heeft opgegeven om zichzelf nog te willen redden. Het is een ieder die alle jamaars uit handen heeft moeten geven. Het is een ieder die niet meer vertrouwt op zijn wel redelijk nette leven en zo. Maar die alleen nog maar Jezus overhoudt. Toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. Kijk, en nou hoop ik dat u dat meeneemt zometeen als u de kerk verlaat. Dat je hier in de kerk iets hebt gezien aan de hand van deze geschiedenis. Van Gods heerlijkheid. En dan moeten wij weer verder. En van de week, daar heb je je dingen weer en zo. Maar dat je nou Jezus eraan overhoudt. Als de verlosser. De middelaar. En als je nog onbekeerd bent, bekeer je tot hem. Tot deze Jezus. Er is plaats achter hem. Dat ook jij hem zou gaan volgen. En als u hem volgt en kent, laat het dan in deze lijdenstijd met nieuwe kracht tot u doordringen. Het is Jezus, Hij alleen. Zijn liefde voor zondaar. Die verkondigd wordt met woord en sacrament. Zijn onbegrijpelijke liefde voor vijanden. Mensen die hem ook zo vaak niet begrijpen, net als Petrus. En bedenk, gemeente, er is in de hele lijdensgeschiedenis niet één mens geweest die met Jezus heeft gesproken toen hij de Via Dolorosa ging over zijn sterven. Niet één. Doet u het misschien vandaag, terugkijkend, omdat zijn glorie is geopenbaard. Spreekt u met hem over zijn sterven en over dat van jezelf. Luister naar hem. Geef jezelf aan hem. In geloof. Dat is de weg waar langs Christus verdienste ook van u, jou persoonlijk zal worden. Gewerkt door de geest. Geloof en gehoorzaamheid gevraagd. Wat dat geloof inhoudt, gemeente, daar gaan we het vanmiddag over hebben. Maar zingt u nu alvast mee. Psalm 71. Ik roem, o eeuwig alvermogen. Ik roem uw gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van Christus. Die zoveel glans verspreidt. Die zo heerlijk is. Zo heerlijk schittert. Uit de hoge. Ja, mijn tong zal u mijn redder noemen. Want hij verlost. Hij alleen. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 71, de versen 14, 15 en 17. Gemeente, laten wij nu danken en bidden. Wij willen in onze dankzegging en voorbeden ook denken aan degenen die genoemd zijn op de zondagsbrief. Heere getrouwe God en Vader in de hemel, wij komen tot u. We hebben iets van uw heerlijkheid mogen zien vanmorgen, Heere. We keken met de ogen van Petrus, Johannes en Jacobus mee. En we luisterden met hun oren mee. Hoe uw stem daar klonk op die berg in Galilea. En Heere, dan valt alle aandacht, dan moet ook alle aandacht vallen op u, Heere Jezus. Als de verlosser. Als degene die gerechtigheid heeft verdiend voor het aangezicht van God. Vrijspraak voor schuldige mensen. Als degene die onze heiligheid wil zijn, onze heiligmaking wil zijn. Als degene die alles tot heerlijkheid zal brengen. Eenmaal volkomen. Heere, we bidden u. Leer ons uw lijden recht betrachten, Heere. Want die glorie, die heerlijkheid, die komt niet anders dan langs de weg van schuldbelijden en zelfverloochening. Langs de weg ook van kruis opnemen. Heren, wij moeten soms veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed. Maar Heren, leer het ons dan ook zeggen en zingen. Maar tot mijn hulp gereed zult u mij weder levend maken. Want alles is toch in uw handen gelegd, Heere Jezus. Heere, laat ons dat telkens zien. Wilt u ons daar telkens bij stilzetten? En dat we zo ook onze weg mogen gaan. Ja, Heere, dat we zo ons kruis zullen dragen. Ook het kruis van verdriet en rouw. Het kruis van onze zorgen. Het kruis van alles wat ons terneerdrukt en wat ons zo benauwen kan. Heere, wij willen u danken dat u ons hebt willen samenbrengen rondom dit woord van u. En geef dat we u overhouden. U alleen. Heere Jezus. We willen u ook bidden, Heere, voor de vreugden, blijdschap die er in de gemeente is. We danken u voor de geboorte van Matt ten Hoven. Heere, u heeft alles voorspoedig laten verlopen. En we willen u bidden, Heere, of u zijn ouders, Anne en Erika, alles wil geven wat nodig is. Nu u opnieuw hen de verantwoordelijkheid geeft om een kind groot te brengen. Heere, geef dat ze dat ook in afhankelijkheid van u mogen doen. Wees u ook hen tot een hulp daarbij. We willen u ook danken, Heere, samen met broeder en zuster Meinert en Sita Roffel, dat ze mochten gedenken de afgelopen week 25 jaar getrouwd te zijn. Heere, u heeft hen al die jaren voor elkaar gespaard en bewaard. U bent trouw geweest, Heere, door alles heen. En we willen u daarvoor de dank brengen en u de lof brengen. En gaat u zo ook met hen mee de toekomst in, samen met hun gezin. Heere, weest u hen nabij. Geef dat ze hun vertrouwen ook op u mogen stellen. Heere, wij willen bidden voor Albert en Mirjam van Doorn en voor hun pasgeboren zoon Luc. Nu gebleken is, Heere, dat hij doof is. Wij willen u bidden of u bij Albert en Mirjam wil zijn, nu opeens hun toekomst zo anders is dan ze aanvankelijk dachten en hoopten. Nu u gaat nadenken over allerlei dingen, hoe zal het straks gaan en Wat wordt er van ons ook gevraagd? Heer, wij willen u bidden of u hen daarin nabij wil zijn, of u hen daar ook in wil leiden in al die vragen en al die dingen die op hen afkomen, ook in de onderzoeken die nog zullen plaatsvinden. Heer, kon het zijn, geef dat er mogelijkheden zijn, dat ook Luc zal kunnen horen, welke manier dat dan ook is. Maar Heer, wij bidden boven alles, wilt u er zijn? En wilt u meegaan en ondersteunen in deze moeilijke weg? Heer, wij willen u bidden of u met ons mee wil gaan als we zo meteen de kerk verlaten. En wij bidden u of u een goede zondag aan ons wil geven, waarop we uw zegen mogen ontvangen in de rust van ons werken, in ook onze toewijding aan u en aan uw dienst. En wilt u ons als gemeente weer samenbrengen vanmiddag, wanneer we uw evangelie mogen horen, maar het ook zichtbaar mag worden in het sacrament van de doop. Heere, wees u ook dan met ons. En wilt u zo ons uw zegen schenken? Wilt u genadig vergeven wat niet naar uw wil is geweest? En hoor ons uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven en wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 145, daarvan het vierde vers: de Heere zal verlossen. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.